In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Onze hulp is in de naam van de drie enige God. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen. We lezen straks en we zingen straks uit Psalm 104. Dat gaat over het werk van de Here in heel de schepping. Psalm 103 past daarbij en daar gaat het over het werk van God in ons leven. We zingen Psalm 103, vers 1 en 3. Die uw jeugd vernieuwt gelijk eens Arends jeugd. Met de kerk wereldwijd en de kerk van alle tijden beleiden we het geloof. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen dan uit het gebed des Heren het derde vers. Regeer ons door uw geest en woord. We belijden, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zienlijke en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel. Zit ter rechterhand des Vaders. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De vraag die de Heidelberger ons vanavond stelt is: wat gelooft u van de Heilige Geest? En met het oog daarop lezen we eerst uit Psalm 104 enkele versen, dan uit Ezechiël 37 en dan uit Handelingen 2 tenslotte. Psalm 104 die gaat over de glans van God over heel deze aarde, heel de schepping. Dat geldt de vogels, de planten, de dieren, op het land en in de zee. Deze zee die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelend gedierte. En dat zonder getal, kleine dieren met grote. Daar wandelen de schepen en de leviathan die gij geformeerd hebt om daarin te spelen. Zij alle wachten op u, dat gij hun spijze geeft te zijner tijd. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, ze worden met goed verzadigd. Verbergt gij uw aangezicht, ze worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, ze sterven en ze keren weer tot stof. Zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. De heerlijkheid des Heren zij tot in der eeuwigheid. De Heren verblijden zich in zijn werken. Als hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als hij de bergen aanroert, zo roken zij. Ik zal de Heren zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen, terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heren verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden. En de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de Heren, mijn ziel. Halleluja. Dan lezen we verder uit het woord van God, Ezechiël 37, het visioen wat de profeet krijgt. De hand des Heren was op mij en de Heren voerde mij uit in de geest en zette mij neer in het midden van een vallei. Dezelfde nu was vol beenderen en hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom en zie... Er waren er zeer velen op de grond der vallei. En zie, zij waren zeer dor. En hij zei tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, Heere, Heere, gij weet het. Toen zei hij tot mij, profeteer over deze beenderen. En zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde en zie, een beroering. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op. En hij trok een huid boven over hen, maar er was geen geest in hen. En hij zei tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden. Opdat ze levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen. En zij werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer, een leger. Uit het Nieuwe Testament lezen we dan het begin van het Pinksterfeest. Op de dag van het wekenfeest, een oogstfeest en een feest waarop werd herdacht dat de Heere de wet aan Israël gegeven had. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En op hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dit zijn enkele gedeelten uit Gods woord waarop het leerboek van de Kerk van de Reformatie haar onderwijs heeft gegrond. We lezen met elkaar zondag 20 uit de catechismus. Waar dus aan de leerling de vraag wordt gesteld, wat gelooft u van de Heilige Geest? En dan antwoordt de leerling, ten eerste dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Gemeente, zullen we, voordat we daarna verder horen, samen de Heer bidden om zijn zegen? Heer in de hemel, zo buigen we ons opnieuw voor uw aangezicht. En wij bidden u dat als we dat zeggen, dat we doen zullen. Dat wij knielen, door de knieën, voor u. Dat op deze wereld, waar zoveel woorden gesproken zijn, waar zoveel te horen valt, we onze knieën mogen buigen voor uw naam. Heren, zo zijn we bijeengekomen en wij bidden u dat als wij hier zijn, dat u er ook bent. Heren, daar gaat eigenlijk alles om. Daar draait alles om en anders wordt het niets. Wij bidden u, Geest van God, als we via het leerboek mogen nadenken over wie u bent, dan beleiden we u eerst maar dat het onze vermogens te boven gaat. Om het zo te zeggen dat wij het begrijpen, laat staan, vatten. Heren, dat is maar beter ook. Dat u echt Heren bent. Dat u geen God bent die wij kunnen narekenen, natellen, doorgronden. Maar dat uw naam Heren is. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Dat uw naam Heren is. En dat dat betekent dat uw gedachten zoveel hoger zijn dan onze gedachten. Heren, en waar zouden we anders op hopen? Ook voor vanavond. U, de Heren. U die gelukkig is dat. Niet zo bent als wij mensen zijn. Heren, maar niettemin bidden we u. Wilt u ons woorden geven, luistervermogen geven, als we proberen na te zeggen en na te denken over wie u bent en hoe u betrokken bent op ons leven. Heren, als we dat zeggen, dan weet u wel hoe wij eraan toe zijn vanmiddag. Met welke verlangens of niet. Of we ons leeg voelen of vervuld. Of we onze verlangens vullen met die van u. Of dat ze alle kanten opschieten. Of dat we hier rustig zitten, terwijl we onrustig zouden moeten zijn. Dan bidden wij u, Geest van God, maak ons onrustig. Heren, als we hier onrustig zitten en verlangen naar u, maar uw aangezicht kwijt zijn, schenk ons rust. Breng ons weer bij u en aan uw voeten. Heren, we komen tot u. En we hebben het beleden in gemeenschap met de kerk wereldwijd en de kerk van alle tijden. En zo bidden we ook u. Zend uw geest uit over heel deze wereld. Zend uw geest uit in heel uw kerk. En vernieuw uw kerk. Vernieuw uw gemeente. Ook hier. Vernieuw ons, Heren. En u weet wat daarvoor nodig is. Wij bidden u, Heren. Juist ook voor hen die bij elkaar komen met gevaar voor eigen leven. Dat is nog wat anders dan de warmte waar wij hinder van kunnen hebben. Heren, bescherm die mannen, die vrouwen, die jongens en meisjes, voor wie bidden en bijbellezen toch wel een heel spannend gebeuren is. Waarbij hun levens op het spel staan. We bidden u, Heren, breid uw kerk uit. Dwars tegen alle tegenstand in. Wij bidden u, breek het rijk van uw tegenstander, die alles in de war schopt. Breek het af en bouw uw koninkrijk uit, juist op deze dag, over heel de wereld. Heren, als we dat u gezegd hebben, dan vragen we u ook, u kent en doorgrondt ons. En u weet dat wij mensen van vlees en bloed zijn. Wij bidden u dat als we rondom uw woord bij elkaar zijn, dat de warmte ons niet in de weg zit. Geef ons de energie, geef ons de concentratie die we nodig hebben om uw woord te kunnen ontvangen en te kunnen brengen. En leid ons alsjeblieft door uw Heilige Geest. Heren, waar gij niet zijt, is het bestaan, is alle denken, alle doen zo leeg en woest, zo dood als toen. Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. Hoor, Heilige Geest, wij roepen u. Kom, wees aanwezig in het woord. Wek onze geest, opdat hij hoort. Wek ons tot leven, hier en nu. We bidden en danken het u, in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, u mag de Heere dienen met de gaven die hij u heeft gegeven. En we zingen dan een tegendraadse psalm, psalm 135. Waar de geest is, is leven. De keerzijde is, waar de geest niet is, maar waar de afgoden zijn, daar is het doods en leeg. We zingen psalm 135, vers 9, vers 10 en de belijdenis van vers 12. Gemeente, na het amen van de preek zingen we uit Psalm 104, het 14e en 15e. Bezielt gij hen door het zenden van uw geest, dan ziet men hen weer leven als tevoren. Het thema van de verkondiging vanavond is: die Heere is en levend maakt. Daarin herkent u de woorden van de belijdenis van Nicea Constantinopel. De Heilige Geest die Heere is en levend maakt. En dan hebben we het over de aantrekkingskracht van de Geest. Die Heere is en levend maakt. De aantrekkingskracht van de Geest. En misschien helpt dat beeld. Denk maar aan een stel magneetjes die je hebt. Dan trekt de tegenstelling van die Noordpool en die Zuidpool, die zorgt voor die aantrekkingskracht. Zoals je dat wordt dan tenminste gezegd, misschien in je relatie hebt gemerkt. Waarom vond je die ander zo leuk? Nou ja, precies omdat ze het tegenovergestelde was van wie jij bent. Aantrekkingskracht bij tegenpolen. En zo luisteren we ook, denken we na, naar aanleiding van het onderwijs van de catechismus over het werk van de Heilige Geest. En denkt u bij het woordje Heere in de eerste plaats maar aan de tegenstelling alleen en samen. Dat is de eerste tegenstelling. En denkt u bij het zinnetje die levend maakt maar aan twee anderen. Van oud en nieuw en van dood en levend. En ik weet het, als je een poosje gaat zitten om na te denken over wie de Heilige Geest is en wat hij doet, dan kun je nog veel meer tegenstellingen bedenken om over te na te denken. Maar dat mag u thuis doen. Denk aan gevangen en vrij bijvoorbeeld. Denkt u aan leeg en vol. Dus drie tegenstellingen. Alleen en samen. Oud en nieuw. Dood en levend. Over de aantrekkingskracht van de Geest. Gemeente, voordat we daar naar luisteren, eerst maar even vooraf. Ik kan me voorstellen dat u een aantal bezwaren heeft bij deze afdeling uit de catechismus. Ik heb er op zijn minst wel eentje. Je zou in de eerste plaats kunnen zeggen: is de catechismus niet wel heel kort over wie de Heilige Geest is en wat hij doet? Ik zou bijna lelijk kunnen zeggen: zie je wel, daar heb je die reformatorische kerken die in heel de traditie veel te weinig oog hebben gehad voor het werk van de Geest. Nou ja, laten we even meegaan in die gedachte, dat het wat kort is. Het wordt niet heel lang om voor te lezen. Dan nog zou je kunnen zeggen, dat past ergens wel bij het werk van de Geest, vindt u niet? Als voortdurend we lezen over het werk van de Heilige Geest, die gericht is om de Heer Jezus in de schijnwerpers te stellen en niet zichzelf, dan hoeft dat op zich geen bezwaar te zijn. En bovendien, wat vraag en antwoord 53 heel mooi doet, is eigenlijk dat ze de kern te pakken hebben. Waar draait nou alles om? Als je nou één ding moet noemen, als het gaat over het werk van de Geest. Nou, dat is dat je bij Christus komt. Want dat maakt alle verschil. En ga dan al die tegenstellingen maar opnoemen en nog veel meer. Bovendien, maar dat heeft u vaker gehoord, u weet in welke tijd de catechismus geschreven is. En dat niet alleen het front was van de Roomse kerk, maar ook van de doperse beweging. En een van de trekken van die beweging was om het werk van de Geest los te maken van wie Christus is. Los te maken van het woord. Met andere woorden, dan lees je iets in de Bijbel, maar daarnaast hoor je een stem van de Heilige Geest in je hart. En die moet je dan volgen. Die gaat boven het woord. Dus ook om die reden kun je ergens wel begrijpen dat de catechismus zich juist focust op de Geest en het woord en de verbinding met de Heer Jezus. En bovendien, om een vierde te noemen, maar dat weet u, dat over het werk van de Heilige Geest door heel de catechismus heen gesproken wordt. Denk maar aan zondag 1. Dat hij u van het eeuwige leven verzekert. Denk maar aan zondag 7. dat de Heilige Geest bezig is door al dat bijbellezen, bidden, naar de kerk gaan heen om je vertrouwen in te winnen. Om dat vast te maken. Denk maar aan vraag 54 als u gaat nadenken over wat de kerk is. Dat hij door geest en woord zich een gemeente verzamelt. Dat zijn een paar bezwaren. Maar ik zei u al, ik heb er ook wel één. Waarom ik het eigenlijk wel lastig vind om juist deze zondagsafdeling in uw midden te bespreken. Waarom? Wat zit erachter? Nou, ik ben een beetje bang voor een preek over. Alsof je iets moois ergens op tafel zet en dan ga je met z'n allen aan tafel kijken. Wat mooi aan die kant en die kant. Een object, zeggen we dan ook wel. Een gemeente, ja, dat kan gewoon niet in de kerk. Over de Here, of in dit geval over het werk van de geest, spreken alsof je van alle kanten een object belicht. Als nu bij uitstek het werk van de geest is, dat hij spreekt als het woord opengaat. Als het bij uitstek het werk van de geest is, dat hij spreekt als er wordt verkondigd. Dan kunnen we toch niet naar iets gaan kijken, iets op een afstandje. Met andere woorden, de Heilige Geest wil niet besproken, maar aangesproken zijn. En als u dat met me eens bent, dan durf ik verder te gaan. Dus u mag gerust met uw armen over elkaar blijven zitten. Maar als u ondertussen maar wel met hem in gesprek bent, dan is het goed. Aangesproken, dat wil hij zijn. Gemeente, nu kunnen we zeggen, als we die vraag van de leerling meelezen en meebeluisteren, wat gelooft u van de Heilige Geest? Dat je denkt, oh ja, maar we hadden toch al eerder in zondag 8 het over gehad dat God de drie enige is. Dat klopt. Dat weet u, de grondpatronen van de Bijbel. God de drie enige. Waar het je echt je verstand ontglipt en ontsnapt. Maar ook de geest. Here. Denk maar aan het doopbevel aan het einde van het Matthäus-evangelie. Ga dan heen, doop alle volken. En in welke naam? In de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. En als Paulus de gemeente in Korinthe groet en zegent. De Vader, de Zoon en de Geest. Of ik zou bijna zeggen eenvoudigweg wat we hoorden uit Nicea. Waarom beleiden we de geest als Here? Nou, omdat we nu eenmaal de kerk van alle eeuwen hen aan heeft geroepen en heeft erkend als Here. Zo eenvoudig. Wel belangrijk dat we niet hebben over een mysterieuze kracht of energie ergens in het heelal. Iets wat je aanraakt, iets wat je bevat, iets mysterieus, schimmigs. Maar net zo goed, persoon. En het accent wat zondag 20 legt, in dat eerste stukje, gemeente, dat is dat eerste, dat hij Here is. En dat dat de tegenstelling oplevert van alleen en samen. Als we daar met de kerk beleiden dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Samen met de Vader en de Zoon. En nu ga ik wel dingen zeggen, maar ik heb het gevoel dat ik echt boven mijn verstand spreek, gemeente. Samen met de Vader en de Zoon, wat betekent dat? Dat er in God zelf verbinding, relatie is. Dat woordje samen is nog een beetje plat, maar ja, relationeel is het ook. Maar dat we heel de Bijbel door het tegenkomen dat in God zelf er onderscheid is. Relatie is, dat de Vader gericht is op de Zoon en de Zoon gericht is op de Geest. Het blijft maar doorgaan. En je komt eigenlijk woorden tekort. Maar relationeel, dat de Vader, de Zoon en de Geest op elkaar betrokken zijn in wie ze zijn en wat ze doen. Dat de een er niet is zonder de ander. Dat je niet kunt spreken over de Vader zonder de Zoon, niet over de Geest zonder de Zoon. Niet over de geest zonder de Vader. Gemeente, dat wil dat woordje samen met zeggen. Maar daar voelen we allemaal wel aan. Daar kun je beter over zingen dan over spreken. dat moet eerder leiden tot aanbidding dan dat u denkt, oh, maar nu snap ik het. Maar dat wil het wel zeggen, een streep eronder. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn in harmonie, betrokken op elkaar, samen, relationeel. In het werk van de schepping, verlossing, voltooiing. Eén voorbeeldje. Einde Johannes Evangelie. En Johannes, dat weet u, heeft zijn eigen karakter. Dat is mooi. Als dan de Heer Jezus het uit heeft geroepen. Het is volbracht. Werk van de verlossing. Dan staat er in Johannes. Daar hangt hij. Hij boog het hoofd en gaf de geest. Ja, dan kun je zeggen, dan sterft de Heer Jezus. Dat klopt. Hij geeft de geest. Maar volgens mij kun je het ook gewoon gerust zo zeggen. Hij gaf de Heilige Geest. Dat wat tot stand is gekomen, volbracht, verlossing, vergeving, verzoening. Dat gaat de Heilige Geest de wereld overbrengen, tot in Johannes aan toe. Dat als Gods spreken niet genoeg is, dat hij dan komt, de Zoon. Dat als Gods komen niet genoeg is, dan troost hij de Geest. Met andere woorden, het klinkt een beetje plat, vind ik eerlijk gezegd. Maar je zou het zo kunnen zeggen dat de Heer niet compleet is zonder de Geest. En als je dan toch ergens aan moet duiden, denk dan aan woordjes als volmaker, afmaker. Hij die het compleet maakt, voltooier, zeggen we dan ook wel. Denk maar aan het werk in de schepping. Dan lees je dat al heel snel in Genesis, dat de geest van God zweefde over de wateren. Broeden in sommige vertalingen. Wat doet de Heilige Geest? Hij waakt over de schepping. Hij zorgt ervoor dat de chaos het niet teniet kan doen. Wat doet de Heilige Geest? Hij waakt over de verlossing. Dat de tegenstander er niet met zijn handen aankomt. Gemeente, is dat geen evangelie? Zelf wankel je aan alle kanten, maar wat doet de Heilige Geest? Erover waken. Dat je niet uit zijn hand valt. Met al je ongeloof en twijfel. En noem maar op. Hij maakt het vol. Hij maakt het af. Als de dagen vervuld werden. Het staat er nadrukkelijk, Handelingen 2. Dan komt de geest. Uitstorting. Dan kun je het tegenwerpen, maar ja, ik snap dat dat mooi is. Nou, dat lijkt me al heel wat. Samen met de Vader en de Zoon. Waarachtig en eeuwig God. Maar raakt het ook mijn leven? Ik zou het denken. Als wij zoals we hier zitten, zelfs nog buiten het paradijs, naar het beeld van God geschapen zijn. En als er nu in God zelf relatie is, harmonie. Zou dat dan ook niet voor ons gelden of moeten, mogen gelden? En is daarom juist de eenzaamheid dat je je afsluit voor de wereld. Laat mij met rust. Is dat daarom juist niet zo pijnlijk en bitter? Als we geschapen zijn naar het beeld van God en wij doorbreken dan de relaties. Gewild of misschien wel helemaal ongewild. Dat je misschien uiterlijk nog prima de populaire jongen bent. En al wat ben je sociaal, maar ondertussen kom niet te dichtbij. Dan hou ik je buiten de deur. Ik wil alleen zijn. Is dat niet de ellende, gemeente? Dat juist in relaties er nog zoveel eenzaamheid kan zijn. Geen harmonie. Dat terwijl de Heere die ander ook gemaakt heeft. Ik de eerbied voor die ander verlies. En het gaat hem of haar gaat behandelen of het een ding is, een het is. Misbruik. Subtiel of grof. Gemeente, daar zit de kern van wat zonde is, wat de zondeval is. Dat we in het paradijs alleen wilden zijn. En de ander, of dat nou degene naast je is, of dat nu degene boven je is, de Heere, wegduwen op afstand. Ik wil alleen zijn. Alsjeblieft, bemoei u niet met mijn leven. Geschapen door God, de Heere, die één en al relatie is. En wij, verbinding verbroken. Gemeente, het maakt des te heerlijker toch het wonder dat de Heere niet ermee laat zitten, dat terwijl Hij het niet nodig heeft, Hij heeft u en mij niet nodig. Hij kan het prima zonder ons. Maar dat Hij zijn uiterste best doet om u toch te bereiken, uit die eenzaamheid te trekken, uit dat isolement, dat de Geest wil, dat dat alleen een keertje wordt doorbroken en er weer contact is. En ja, dan is de Geest erop gespitst, zoals de catechismus ons vertelt en voorhoudt, dat Hij je bij Christus brengt. En over relatie gesproken, gemeente. Daar mogen we wel even een poosje over nadenken. Wat betekent dat dan? Bij Christus brengen. Dat de Heer Jezus wil ruilen. Nou, wanneer willen jullie ruilen? Ik denk dat ik het weet. Als die ander iets mooiers heeft dan wat je nu in bezit had. Noem maar wat speelgoed. Als dat van die ander mooier is, dan wil je ruilen. Ja, dan wel. En wat is de ruil van de Heer Jezus? Dat Hij daar aan dat akelige kruis wilde hangen. Zodat je naar huis mocht gaan. Nee, niet dat huis van je vader en moeder. Dat ook, zeker weten. Maar dat je ook naar huis mag. Dat je weer thuis mag komen bij de Heere. En Hij ruilde met jou. Jij vrijgesproken en Hij de vloek. Over relatie gesproken. Ruilen om te delen. En dat via Christus, de Zoon, de relatie weer hersteld wordt en je weer thuis mag komen bij de Vader. Niet langer met je rug naar Hem toe. Maar oog in oog. Misschien is het voor jullie ingewikkeld. Een preek over het werk van de Heilige Geest. Maar jullie hebben ermee te maken, dus dat ken je wel. Denk dan maar even aan een brug. En je weet misschien wel, de Haringvlietbrug zit een poosje dicht. Wat doet een brug? Nou, dat weet je, dat is een domme vraag. Twee stukken land aan elkaar verbinden. Dan kom je aan de overkant. Zonder brug, geen verbinding. Kom je niet aan de overkant. Als je nou één ding wil onthouden van vanavond, dan maar dit. Je zou bij de Heilige Geest met eerbied gesproken kunnen denken aan een bruggenbouwer. Dat terwijl je alleen was, zonder God in deze wereld. Dat Hij uit is op die brugfunctie. Dat je vanuit jouw plekje aan de overkant komt. Bij God. Nee, niet pas aan het einde van je leven, maar vandaag. Dat er weer heen en weer verkeer mogelijk is. Biddend, bijbellezend, levend in deze wereld. Voor Gods aangezicht. Gemeente, nog even, die magneetfunctie. Ik ga gewoon stoppen met natuurkunde, maar dat weet je, dat heeft aantrekkingskracht. Heeft het al aantrekkingskracht? Verbinding verbroken. Houdt u dat uit? Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Een paar dingen. Denk maar aan Handelingen 2. Dan heb je dan dat kleine huisje. Een tussenwoning zouden wij zeggen. En dan een bovenzaal. Die mensen bij elkaar, die kleine gemeente. En dan komt er uit de hemel een geluid als van een geweldig gedreven wind. Dat zegt trouwens wel wat, hè? Ik heb de Heilige Geest nooit in mijn vingers. Uit de hemel, van boven komt hij. En dat is eigenlijk wel een mooi beeld. Als je nou wil weten wat het werk van de Geest is, wat hij doet. Hij komt in een bovenwoning. Hij gaat daarin wonen. En het is prachtig, want het wordt er vol. Niet van mensen, maar van de Geest. En je ziet het delen. En als wij gaan delen, wordt het minder. Maar daar niet. Iedereen doet mee. Klein en groot. Want ook kleintjes waren er. En die doen niet minder mee in het werk van de Geest. Met andere woorden, de Heilige Geest wil in wonen. En dan niet in zo'n woningje ergens. Nee, in wonen nog veel dichterbij. Ik maak al deze beweging in ons hart en leven. Hij wil je als het ware van binnenuit opvoeden. Bij de hand nemen. Als je aan het bidden bent. Als je aan het luisteren bent. Als je zijn woord opent. Als je een innerlijke leermeester, zei ik al fijn. En dat is best mooi gezegd. Iemand die je van binnenuit nieuwe verlangens geeft. Wijzer maakt. Minder eigenwijs. De weg wijst als je moet kiezen deze week. Heren, welke kant moet ik op? Je mag de Geest erbij roepen. In de tweede plaats, dat is dus geen geheimtaal of codetaal. Dat het een beetje mysterieus en vaag en spiritueel wordt. Ik zeg het een beetje vies en dat bedoel ik ook. De Heilige Geest is de Geest voor het openbaar. Er kon op Pinksterdag geen misverstand over bestaan. Wat het werk van de Geest was. Hardop verkondigd, publiekelijk. Iedereen is welkom. Zoals ook hier in de gemeente. Open deuren. Wat doet de Geest dan in de verkondiging? Dat hij als het ware die enorme schat van het evangelie in kleine stukjes breekt. Zoals hij misschien thuis wel een kleintje voert. Niet in die grote happen tegelijk, maar kleine stukjes snijden. En dan maar één voor één. Dat zo de Heilige Geest je dag aan dag zo'n klein stukje van het evangelie afbreekt. En je wil voeren als een kind. Maar gemeente, als de Heilige Geest dus via de verkondiging werkt, zouden we er dan misschien een poosje voor kunnen gaan zitten. Als je je afvraagt, is de Geest ook betrokken op mijn leven? Is hij er wel? Werkt hij aan mij? Zullen we dan eerst hem eren door eens na te gaan? Hoeveel moeite hij met eerbied gesproken al gedaan heeft voordat hij hier in Middelharnis een open Bijbel geeft? Wat heeft de Heilige Geest vanaf het jaar, pak een beet 30 na Christus, gedaan? Om ervoor te zorgen dat je in 2023 de woorden van God hoort in je oren, die een appel doen op je hart. Hoeveel martelaren heeft hij ingeschakeld? Hoeveel monniken die hun hele week, leven hebben gewijd aan de Bijbel overschrijven? Hoeveel reformatoren heeft de Geest niet gebruikt? Predikanten. Moeders, vaders, opa's en oma's. Voordat het woord hier vandaag gekomen is. Dus de Geest, hij woont in. Hij laat verkondigen. En maar even heel praktisch. Maar hoe weet je dan of iets van de Heilige Geest is of dat het mijn eigen stemmetje is? He, dus concreet, je ervaart iets en je denkt, is dit nou van de Heilige Geest of niet? Nou ja, ik denk dat de catechismus een goede leermeester is. Neem de proef op de som. Breng dat wat je hebt ervaren, beleefd, wat je is aangewezen. Brengt het je dichter bij de Heer Jezus en zijn woord? En u weet, dichter bij de Heer Jezus betekent bij zijn kruis. Als het niet met het kruis te maken heeft, heeft het niet met de Heer Jezus te maken. Dichter bij zijn opstanding. Dat is de proef op de som. Hoe weet ik of de Heilige Geest dit gegeven heeft? Brengt het mij bij Christus? Alleen en samen, dat was de tegenstelling. Omdat de Heere zelf één en al relatie is. Een vraag die je misschien wel eens hebt bedacht of bent tegengekomen is... ja, maar de Heilige Geest en de kerk, de gemeente... is dat dan geen tegenstelling? Dus bij de geest denk ik aan fris, aan nieuw... aan dat er echt wat gebeurt... maar is de kerk dan niet verstart en houdt die de geest dan niet tegen? Nou ja, voordat we heel snel zeggen natuurlijk niet. Het kan, hè? Ernstig genoeg. Verstarring. Leven eruit. Maar ik ben het met u eens, die tegenstelling hoef je niet vol te houden. Nee, juist de kerk, de gemeente, dat is de plek waar de geest wil werken. Lees u het Handelingen-evangelie maar door. De ambten, de gemeente, dat is blijkbaar hoe de geest vernieuwt en leven geeft en Heere is. Dus dat relationele wat in de Heere zelf is, dat mag je dus uitleven in de gemeente. Hij verbindt ook aan elkaar. En zullen we eerlijk zijn, ook al zat je niet op die ander te wachten. Die heb je niet uitgekozen. Maar juist zo wil de geest ons oefenen. Oefenen in de liefde. In dat die ander niet wegduwen, maar zijn plekje gunnen. De Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Ja, levend maakt, u zult het met me eens zijn, dat is noodzaak. Het is opvallend, als je ook in het Oude Testament de betekenissen van het woordje geest nagaat, dan mag je denken aan de begrippen adem, wind. Nou, op een zomerse dag als deze merken we wat de wind doet en hoe dat weer levendig maakt. Zonder adem kunnen we even min. Misschien heb je het geprobeerd in het zwembad. Kopje onder en je adem inhouden. Nou, als je je best doet, hou je dat een poosje vol. Maar niet heel je leven. De geest heeft te maken met onze ademhaling. Dus die Heere is en levend maakt. Gemeente, neem het maar zo breed als het kan. Dat we hier zijn en dat we letterlijk ademhalen. Heeft dat te maken met het werk van de geest? Nou en of. Planten, dieren, mensen. Hij blies Adam. Mens betekent dat de adem in. We hebben het gelezen uit Psalm 104. Wat wij dan noemen een natuurpsalm. Waarin het zo overduidelijk is. Verbergt gij uw aangezicht, ze worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, ze sterven en ze keren weer tot hun stof. Zend gij uw geest uit, ze worden geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. In onze vertaling zie je het niet meer. Maar als je vers 29 en vers 30 hebt... neemt gij hun adem weg. Als God onze adem inhoudt, verschrompelen we. Zijn we er niet meer. En dan vers 30. Zend gij uw adem uit, zo worden ze geschapen. Dan komt er nieuw leven in. Als God zijn adem inhoudt, verschrompelt alles. En dat weet u, je ziel verschrompelt. Leeg, kaal zonder God. Dat betekent dus ook, gemeente, dat we echt anders mogen kijken deze week. Dat als buiten we merken dat het lente is, dat het niet zomaar vanzelf gaat, maar dat het niet minder werk van de geest is. Dat als we morgenochtend weer opstaan uit bed, we krijgen onze adem. Dat betekent niet dat deze wereld goddelijk wordt. Dat je naar buiten kijkt en dat je zegt, nou ja, ik ben de ene keer ga naar de kerk en de andere keer ga ik in de natuur lopen, want daar ontmoet ik ook iets van Gods werk in de geest. Daar zie ik ook de geest aan het werk. Jazeker. Maar die natuur is niet goddelijk. Het is de geest die schept en vernieuwt. Alles is afhankelijk. En wij niet minder. Gemeente, ook daarin, relationeel. Wij zijn afhankelijk van hem. En eerlijk gezegd, meer dan wij kunnen bevatten, toch? Als hij mij geen adem geeft, leef ik niet meer. Daar kun je bijna niet over nadenken. Is het wel? Het heeft dus ook iets heel moois en bevrijdends. Dat het werk van de geest niet alleen hier in de gemeente plaatsvindt. Niet alleen in mensenharten. Maar dat je zelfs over het werk van de geest kunt spreken wereldwijd. En wat je ziet gebeuren in de schepping. Dat hij deze wereld niet loslaat. Dat in het mooie en schone van deze wereld er iets van de hand van de maker in te herkennen valt. Dat de geest bezig is. Gemeente, dat is toch prachtig? Wij leven op zijn adem. Prachtig. En tegendraads, toch? Ik bedoel, leven van de wind. Leven van de geest. Dat is heel ontspannen. Afhankelijk. Maar we weten allemaal, we leven in een tijd waarin een appel wordt gedaan op wat je kunt. Denk maar even aan de slogan van die Amerikaanse president. Yes, we can. Wij maken het wel. En leven we ook binnen de gemeente niet al te vaak zo? Ik maak, ik ontplooi. En in al ons ontplooien vergeten we. Mijn adem. Laat staan de rest. Ik ontvang het slechts. Maar ontspannen is het wel, ja. Want als je morgen weer naar school gaat. En je ziet ze op tegen die laatste week. Want de toetsen komen eraan en ga je het wel halen, de overgang naar volgend jaar. Dat het dan ook betekent, je leeft van wat je krijgt. Je houdt je handje op. Met andere woorden, als je die toetsen gaat maken, jij hebt je best gedaan, toch? Anders moet je eerst je best gaan doen. Maar je hebt je best gedaan. En in een wereld waarin je altijd moet presteren, zegt de Heilige Geest, hoor eens, je krijgt het van mij. Je mag je best doen op school. Maar je hoeft niet boven je macht te gaan werken. Voor wie of wat dan ook. Leven van de wind. Is het noodzaak, gemeente? Het werk van de geest? Ik zou het denken. We hebben dat toch wel aangrijpende visioen gelezen. Wat slaat op het volk Israël in Babel. Ze zijn weg. Geen leven. En dan dat visioen waar die priester nota bene, daar een kijkje moet gaan nemen in die doodsvallei. Hij die als priester, Ezechiël, rein moest zijn in de nabijheid van de dood. Dat past niet. En daar, er is geen leven. Er is geen aanknopingspunt dat daar ooit nog iets gebeurt. Ezechiël levert zich uit aan God. Heren, zo hoorden we, gij weet het. Hij niet. En hoe aangrijpend in dat beeld wordt getekend dat waar de geest van de Heer er niet is, alles doods en dor is. Het is bijna niet voor te stellen, toch? Zo'n doodsvallei. Zonder de geest geen bezieling. En als er huid en vlees over die beenderen komt, dan nog. Er zit geen leven in zonder de geest. Wij zouden misschien zeggen, dead man walking. Of als u wat heeft gelezen over de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog, de muzelmannen. De levende overlevenden uit Auschwitz en dergelijke. Ze leefden wel, maar eigenlijk ook niet meer. Zo volslagen apathisch. Niet meer in staat om te handelen, te doen. Dat is aangrijpend, toch? Dat er geen enkel aanknopingspunt bij ons zit. Dat er iets tot leven komt. Dat je het vanmiddag ook echt mag zeggen. In mij zit geen leven, heren. Het bevrijdende is wel, wat moet Ezechiël doen? Eenvoudigweg het woord van God naspreken. En dan een zeer groot leger. Dat als de duivel op bezoek komt en hij zegt, met jou wordt het niks, met u wordt het niks. Dat je gerust mag zeggen, groot gelijk. Maar daarom bid ik, Heere, maakt u iets nieuws. Met reden. Gemeente, dat is wel confronterend, dat blijft het. En het stelt ons vanmiddag voor de vraag, hoe levendig zijn wij? We hebben die psalm gezongen, 135. De afgoden achterna lopen, welke afgod dan ook, leeg. Geen leven. Dood. Zonder de geest van God. U weet het, hè? De tegenstellingen als een magneet. Hoe staat het daarmee? Met de aantrekkingskracht. Je hebt wel eens citaten die je bijblijven, gemeente. Een meisje, Floor van Liemt, hield een paar jaar een serie bij in de krant het NRC over haar lijdensweg. Ze leed aan kanker. De kanker die was uitgezaaid. En zij gebruikte een beeld van verlangen wat denk ik diep in ons allemaal zit. Ze beschreef tijdens een van die behandelprocessen, toen ze menselijkerwijs gesproken niet lang meer te leven had. Ze schreef over dat verlangen naar de lente. Dat het nieuw wordt. En misschien helpen die woorden ons om te verlangen naar de nieuwheid van het werk van de geest. Zij schreef dat straks als de lente daadwerkelijk aanbreekt, ik ondanks die naam die ik al mijn leven al draag, pas echt in flora zal veranderen. Dat als de krokussen en narcissen de grond uitkomen, ook mijn haren terug zullen groeien. Eerst als dons van een klein kuikentje. Uiteindelijk in volle blonde manen. Dat alles weer gaat stromen. Dat mijn lijf een tweede leven is gegund. Een lentekind, zei ze. Ik ben een lentekind, want ik kan niet ophouden om te verlangen naar een tweede leven. Gemeente, zijn wij lentekinderen. Dat het verlangen naar de geest maar niet weggaat. We het niet laten kunnen. Alsjeblieft. Maakt u mij nieuw? Gemeente, over tegenstellingen gesproken. Soms kun je onder de verkondiging van dat nieuwe je toch ongelukkig voelen. Omdat je denkt, ja, maar daar zit ik dan met al dat oude van mij. Dan hoor ik dat nieuwe, maar dan weet ik het weer. Mijn bestaan is zo oud. Dat past niet. Het botst met het werk van de geest. Maar dat is juist eigen aan het werk van de geest. Dat hij je doet verlangen naar dat nieuwe. En je juist laat merken dat het aan alle kanten botst in je beleving. In je doen en laten. Dus wanhoop nog niet. Het werk van de geest maakt je gevoelig voor het oude in je leven. En dat je daarmee niet meer mee uithoudt, hoe pijnlijk het ook is. Dat snap ik. Dat oude van ons, dat oude in deze wereld, waarin de dingen altijd maar hetzelfde lijken te gaan. Met zoveel onrecht, armoede, misbruik, oorlog. De geest, hij doet je verlangen naar de toekomst. Dat is een gezond teken. En dat maakt hij ook fijn gevoelig. Maar hou je vast aan de belofte. Pinksteren. Is dat het oogstfeest van de volle oogst? Nee. Het is de eerste gave. Een belofte dus. De geest is de, weet je het nog, de voltooier. Het wordt ongedeeld, vervuld, eensgezind. En zo trekt de geest onze verlangens naar morgen. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Beter gezegd, de Heilige Geest komt op ons af met dat nieuwe, van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De vraag is, zien wij er naar uit? Voor jezelf? Het oude aan de kant. De lente blijft over. Zien wij er naar uit voor deze wereld? Met zo ontzaggelijk veel leed en ellende. Zoveel eenzaamheid. Zoveel wat stuk en kapot gemaakt wordt. Als de Heilige Geest onze verlangens wil richten op de dag die komt. En dat Hij die dichterbij brengt. Dat er lente wordt en blijft. Een nieuwe hemel en de nieuwe aarde. U weet het. Het einde van het Openbaringboek is de Geest en de bruid. De bruid die de Geest versiert en voltooit. Die zeggen, kom. De Geest is rusteloos aan het werk. Hij viert met eerbied gesproken geen Sabbatdag. Rusteloos aan het werk. Hij kan niet wachten. En wij? Gemeente, de zon heeft geschenen vandaag. We hebben het gemerkt. Dat de zon schijnt. De psalm zong erover. Werk van de Geest. Als we moe zijn, leeg zijn, voor ons gevoel misschien zelfs doods. Wat doen we dan? Dan zoeken we de zon op. Gemeente, de zon heeft niet alleen geschenen, maar de Zoon evengoed. Paasevangelie, beloofd, alles nieuw. Zijn we moe? Leeg van die oude mensen? Zullen we in de zon, in de Zoon gaan staan en door Hem ons leven laten beschijnen? En Hij belooft het. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En tot de tijd is het de Geest die Here is en levend maakt. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Heilige Geest, zo bidden wij u. Beziel ons alstublieft. Doe ons weer leven als tevoren. Geef een nieuwe glans over ons leven, dat oude aan de kant gaat. Dat lege, dat gevangen leven van ons. Heere, wilt u zo blijven werken aan ons leven? Wilt u zo ons regeren door uw woord en geest? Wilt u zo denken, Heere, aan heel deze wereld? Als er zoveel is wat oud, wat stuk, wat eenzaam is. Heere, ontferm u alstublieft. Wij bidden u, wilt u door uw geest deze wereld nieuw maken? En ons erbij. Ontferm u, Heere, over ons als we ook in ons eigen leven lijden aan dat wat zo onvolkomen is in het leven hier en nu met u. Wek ons verlangen op als lentekinderen, nieuw, fris, volmaakt. Wij bidden u, Heere, als we lijden aan dit leven, omdat we het wel weten wat ziekte is, omdat sommige woorden ons herinneren aan dat sterfgeval dichtbij. Leed van jaren geleden voelt als leed van vandaag. Verdriet. Heere, alstublieft, ga met ons mee en ontferm u over ons. Ook in de dingen die wij niet klein krijgen. Heere, het is de rustdag. We danken u dat we die uit uw hand ontvingen. Geef dat we er door uw geest groen en fris uit mogen komen. Al zijn we op ouderdom gekomen. Wij bidden u, Heere, of we nu jong zijn en een leven voor ons hebben, menselijkerwijs gesproken. Of als we in onze ouderdom gekomen zijn, misschien niet eens meer hier in uw huis konden zijn. Ga met ons mee. En maak ons door uw geest, hoe oud we of hoe jong we ook zijn, telkens weer nieuw. Laat u niet varen wat uw hand begon. Maar wilt u het voltooien, voleinden. Wij bidden u, Heere, ook voor de week die we begonnen zijn, dat u met uw geest woont en werkt in deze wereld en ook in onze kerken. Als er deze week admissie-examens zijn in Apeldoorn, zegen de studenten die zich daar gemeld hebben, zegen de gesprekken, geef het curatorium wijsheid en inzicht. Wees ons nabij, Heere, als we misschien ergens wel voelen dat zulke gebeurtenissen een appel op ons doen, dat u ons roept om uw woord te brengen. Heere, doe dat alstublieft en maak de weg duidelijk. Wij bidden u, Heere, voor het volk Israël. Daar is uw geest uitgestort op de Pinksterdag. Wij bidden u, wilt u die oude beloften die nog uitstaan, wat onvoltooid is, wilt u het voltooien alstublieft. En daar rijk wonen en werken met uw geest. Denk, Heere, aan hen die u als de Christus beleiden daar, die het niet altijd makkelijk hebben, een kleine minderheid vormen. Heere, geef hen alstublieft veel van uw geest. Wij bidden u, Heere, ook zo voor het werk in de gemeente. We weten het wel en we weten het ook zo vaak niet. Maar zonder uw geest komt er niets van terecht. Is het doods? Zit er geen leven in? Wij bidden u, verlevendig ons, allemaal, van jong tot oud. Zegens ook, Heere, het werk van de kerkraad wat gebeuren mag. Wees hen nabij op huisbezoeken, in vergaderingen, in ander ambtelijk werk. We bidden u, Heere, om uw nabijheid voor dominee Post en ook zijn vrouw. Als de komende weken ook spannende weken zijn. Vanwege uitslagen die worden verwacht. Heere, ga met hen mee. Naar Middelharnis, naar het ziekenhuis, waar ze ook zijn of gaan. Zegen zo, Heere, door uw geest al het werk, ook wat op de achtergrond mag gebeuren, door de kosterij, door de organisten, de mensen van de techniek. We danken u, Heere, voor de gaven die u hen heeft gegeven. Ook op deze dag, zegen het met het werk van uw geest. Ga zo met ons mee, Heere. U weet hoe de agenda's eruit zien, van school, van studie, van werk, of als we niet meer hoeven of mogen werken. Maar wij bidden u, laat ons niet alleen, maar vernieuw ons van dag tot dag. Gaat u zo met ons mee naar huis. Breng ons er veilig. Wees ook nabij, Heere. Als misschien juist thuis er toch weer dat gevoel van leegte ontstaat. Van eenzaamheid. Wilt u er ook zijn, alstublieft. Aanvaardt u onze dank voor wie u bent. Aanvaardt u onze dank voor de diensten van deze dag. Vergeef ons, Heere, wat in ons luisteren niet was tot uw eer. Vergeef ons als we in ons spreken zomaar boven onze macht hebben gesproken. En u erin geen recht hebben gedaan. Aanvaardt u onze dank. Koning van de kerk, regeer ons door woord en geest. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, als het de Heere is die ons de geest en adem geeft, dan heeft hij ook recht op dat wij onze adem en geest aan hem geven. We zingen onze slotzang, Psalm 150, vers 3. Bidden om Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest mogen die met ons allen zijn. Amen.